Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Corona, de oorlog, energie, stikstof, polarisatie, personeelstekort en klimaat. We rennen van crisis naar crisis. En dat zijn natuurlijk bij uitstek tijden waar maatschappelijk betrokken leiders een cruciale rol kunnen spelen. Maar hoe zien zij die rol? Hoe komen ze los van de waan van de dag? En waar zien zij belangrijke oplossingen voor de lastige vraagstukken? Daarvoor ga ik deze week met ze in gesprek in BNR's Big Five van de maatschappelijke leiders. Vandaag doe ik dat met Jacobine Geel, al eerder te gast geweest bij mij hier bij de Big Five. Maar nu vanuit een heel andere rol, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. En daarnaast ben je natuurlijk ook theoloog, talkshow host en toezichthouder bij een aantal woningcorporaties. Fijn dat je er weer bent, Jacobine.
Ja, dankjewel.
Ik wil natuurlijk zo meteen echt met je gaan praten over die oplossingen voor die ingewikkelde problemen. Ik liet ze net al even de revue passeren. En volgens mij was ik nog niet eens helemaal volledig. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst twee dingen van je weten. Je bent altijd iemand die het leven... dat wij het leven wil begrijpen en hoe wij dat ook met elkaar samen doen. En als je daar dan naar kijkt, in het nu, wat is dan de dieper liggende crisis achter al die crisis die ik net heb benoemd?
Nou, ik denk dat je daar op heel veel niveaus naar kan kijken. Maar ik denk dat wij in Nederland wel heel lang heel goed zijn geweest in het uitstellen van lastige beslissingen. En dat zie je nu op de woningmarkt, waar natuurlijk gewoon met een enorme achterstand wordt gekampt. Dat zien we denk ik als het gaat om armoedevraagstukken en de groeiende kloof, zou je kunnen zeggen. Misschien zie je het ook wel heel erg bij de energiecrisis. En het toch voor ons uitschuiven van de echte grote beslissingen om iets van die grote klimaatverandering die op ons afkomt... het hoofd te kunnen bieden op zijn minst. Dus wij zijn in Nederland wel goed in het... managen van crisissen. Maar wij, als de crisis voorbij is, dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Terwijl je dan juist moet gaan kijken naar die dieperliggende structuren.
En wat is dat in ons dat we dat doen?
Nou, het is natuurlijk makkelijker.
Ja.
Het is gewoon het makkelijkst. En als je bij een crisis heb je denk ik het snelste handen op elkaar voor ingewikkelde maatregelen. Terwijl als het allemaal weer een beetje zijn gangetje gaat, vraagt dat veel meer.
Ja.
En is dat veel weerbarstiger. En die weerbarstigheid, denk ik, moeten we met elkaar wel meer proberen op te zoeken.
Want mooi dat je dat al
er
zegt.
Er komt nu zoveel tegelijk eigenlijk op ons af.
Het tweede wat ik van je wil weten... kijk, ik ga natuurlijk uitgebreid met je ook praten over jouw rol als voorzitter van het College voor de Rechten van de Mensen. Daarmee gaan we het ook concreter maken. Maar ik vind het ook interessant, je bent theoloog. Geloof is altijd belangrijk voor jou. En je hebt ook gezegd dat de Bijbel je een spiegel voorhoudt. Als jij nu in die spiegel kijkt in de onzekere tijd, wat zie je dan? Ook bij jezelf.
Nou, kijk, wat ik altijd, wat ik een heel belangrijk zinnetje vind, en wat ik ook denk ik een belangrijk zinnetje vind als ik kijk naar mijn rol bij het College voor de Rechten van de Mens, is toch die hele menselijke vraag van waar is je broeder, waar is je zuster? Hoe gaat het met ze? Waar zijn ze eigenlijk? Wat kan je over ze te weten komen? Hoe kun je dichter bij ze komen en begrijpen wat ze nodig hebben? Dus die vraag, dat vind ik een bij uitstek ontzettend relevante vraag. Niet alleen in deze tijd, maar ook in mijn rol nu.
Ja, en als je dat dan doortrekt naar andere leiders die je ziet, en je bent ook toezichthouder, hè, zoals ik zei, maar goed, je bent ook, nou ja, als journalist natuurlijk ook, kijk je naar de wereld. Wat zie je dan bij die leiders als het om dit aspect gaat?
Nou, ik denk dat we ons wel in de afgelopen jaren steeds meer bewust zijn geworden van, en we noemen dat dan heel vaak de menselijke maat, en van het ontbreken daarvan in heel veel van ons beleid, of het ontbreken van oog voor hoe beleid uitwerkt in het leven van individuele mensen. En waar dat ook wringt en schuurt. En soms om maatwerk vraagt wat niet in een algemene regel te vatten is. Ik denk dat we daar ook nog wel over te spreken komen als het over armoede gaat, bijvoorbeeld. Ik zie dat wel met een soort schok doorgedrongen is. Hè. De toeslagenaffaire heeft daar natuurlijk echt wel de ogen voor geopend. Dat we niet soms uitkomen met het over één kam scheren van mensen of groepen mensen. Dus die menselijke maat is heel belangrijk, maar is ook heel snel weer een soort mantra waar we niet meer over doorpraten en doorvragen. En dat moeten we wel doen.
En dit is ook een, dat vind ik heel boeiend, een zin die jij daar eerder over hebt genoemd. Ik weet nog niet of het in een lezing was of in een interview, dat je zei: geloof is ook taal. Een taal die op een heel eigen manier iets over de werkelijkheid zegt. Het biedt luikjes naar verte die je anders niet ziet. En als je dan kijkt naar de taal die wij nu gebruiken, en dan hou ik het even op de leiders en de maatschappelijk leiders, of de nog niet maatschappelijk leiders misschien. Wat zie jij dan aan taalgebruik?
Nou, ik denk dat wat ik net zei, hè, als je probeert te verdiepen in het verhaal van ook individuele mensen, dan verrijk je eigenlijk beleidstaal. En dan wordt het ingewikkelder, maar ook misschien komt het dichter bij de leefwereld en de belevingswereld van mensen. En ik denk dat we veel meer die wisselwerking moeten opzoeken.
Mm-hmm.
En dat betekent dat we misschien zelf vaak verrassender worden, maar ook ons meer kunnen laten verrassen. He, want dat betekent gewoon dat het minder voor de hand liggende taal wordt ook.
Ja, en dan betekent ook wel, denk ik, dat je nieuwsgieriger moet zijn.
Nou ja, je moet nieuwsgierig zijn, anders kom je niet bij die broeder of die zuster uit.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Maar is het niet het gebrek aan nieuwsgierigheid in deze tijd wat misschien wel eigenlijk het meest onderliggende probleem is in de hele crisis? En ook gerelateerd aan die zin die zo belangrijk is voor jou.
Nou, laat ik zeggen, er is in ieder geval nooit gauw te veel nieuwsgierigheid. En misschien is er wel te weinig nieuwsgierigheid geweest naar dat unieke menselijke verhaal. En ik heb het natuurlijk in de GGZ gezien hoe belangrijk het verhaal is van mensen die ervaring hebben met die ziekte.
Was je voorzitter, toen was je hier bij de Big Five
en
ook.
En ik zie het nu bij het College voor de Rechten van de Mens. Wij zijn toezichthouder op de invoering van het verdrag voor mensen met een handicap. En dat is zowel fysiek als mentaal. En ook dan is het weer heel belangrijk dat je praat niet over, maar met mensen. Om gewoon te begrijpen hoe dat leven eruit ziet. En ook wat er in dat leven nodig is om mee te kunnen doen. En om van dag tot dag verder te kunnen komen. Dus die nieuwsgierigheid, die hebben we wel op heel veel plekken al een beetje geagendeerd.
Mm-hmm.
Maar het moet ook echt de onvervalste nieuwsgierigheid blijven. En niet een dingetje, een trucje.
En daar, dat is bij heel veel dingen zo, hè? Met duurzaamheid, even een vinkje.
Ja, we zijn natuurlijk gewoontedieren. Dus wij moeten onszelf elke dag wel een klein beetje tot de orde roepen om dat ook niet te zijn.
Ja, het is nieuwsgierig zijn en misschien ook perspectief bieden. Dat vinden we ook lastig.
Ja.
Visie is een vies woord.
Nou, niet voor iedereen, hoor.
Nee, klopt. Maar dat is wel een beetje ons probleem natuurlijk nu.
Ja, maar
het is ook moeilijk om in crisistijd een visie te hebben, maar hij is wel juist cruciaal.
Nou ja, ik denk dat het aansluit bij wat ik eigenlijk eerder al zei, dat het in een crisis is de opdracht om uit de crisis te komen. En dan kan er heel veel en dan is er dan kun je met creativiteit en onorthodoxe maatregelen soms een heel eind komen. Maar het gaat natuurlijk juist om de crisis soms voor te zijn of er niet in te komen. En dat vraagt iets anders. En dat vraagt, en dat is voor politici gewoon lastig, vanwege de heigerigheid van elke 4 jaar die verkiezingen. Dat hebben we bedacht en dat is goed. De democratie is goed. Ik zal daar niks aan afdoen. Maar dat geeft spanning als het gaat om die langere termijn. En de dingen waar wij nu naar kijken, de klimaatcrisis bijvoorbeeld, is natuurlijk echt een lange termijn opgave. Waar het niet makkelijk mee scoren is. Laten we wel zijn. Dus dat is iets waarvan je denkt, nou, dat duw ik even voor me uit.
Ja.
En visie is soms helpend om het toch maar aan te gaan, die lange termijn.
En twijfel wellicht ook. Dat vond ik mooi aan Petri Hofstee, die ik gisteren sprak. Mm-hmm. De invloedrijkste bedrijfscommissaris van ons land. En zij zei, we moeten meer onzeker durven zijn. Meer durven twijfelen, ook in de boardroom. Gewoon zeggen dat je dingen niet weet of zeggen dat je dingen niet kan oplossen. Heeft ze gelijk?
Nou, ik denk dat het zeker verstandig is om, als je iets niet weet, om niet te doen alsof je het wel weet.
Mm-hmm.
Maar dat is altijd een schakel in het proberen daarna wel iets te formuleren met elkaar, waardoor je toch wel een stap verder komt. He, dus het is niet het einde van alle tegenspraak. Maar
nee, dat zei ze ook.
Het kan wel helpen om in een ander gesprek te komen met elkaar.
En dus ook kwetsbaarheid te tonen. Kwetsbaarheid kan kracht zijn. Twijfel je zelf meer in deze tijd?
Ja, ik vind het een tijd met gigantische opgaven. En ik denk dat we ook niet zomaar zien hoe we hier echt zo uitkomen dat het weer was zoals het was. He? Dus er zal iets van die crisisgevoeligheid, die zal wel een beetje bij ons blijven. De energie gaat nooit meer helemaal overvloedig zijn. Dus daar moeten we gewoon mee leren omgaan. En in die zin vind ik het ook wel mooi dat we nu allemaal geconfronteerd worden met zo'n torenhoge rekening. Dat we toch denken, hey, die trui die ik in de kast heb liggen, zal ik die ook weer eens aandoen. Want dat betekent een graadje minder stoken. En dat is wel goed dat weer een soort collectief bewustzijn aan het worden is.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Jacobine Geel. Zij is voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. En laten we daar iets meer inzoomen ook. Wat je vanuit die rol allemaal ziet. En een van de problemen die jullie aankaarten is armoede. En welke verhalen krijgen jullie met name binnen?
Zal ik misschien één slagje daarvoor? Want weet iedereen wat dat college eigenlijk voor een soort van instituut is?
Nou, misschien niet iedereen, ik weet het wel, maar neem even het moment om het uit te leggen.
Het College voor de Rechten van de Mens bestaat dit jaar 10 jaar. Ja. Het is voortgekomen uit de Commissie Gelijke Behandeling. Dus wij hebben nog steeds een poot die ziet op klachten van mensen die vinden dat ze gediscrimineerd zijn. Ongelijk behandeld, onterecht ongelijk behandeld. Dat zijn individuele juridische procedures, min of meer. Daarnaast hebben wij een brede adviserende taak als het gaat om mensenrechten breed. En mensenrechten is dan het recht op huisvesting, het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht om te zijn wie je bent, ongeacht je afkomst, je geloofsovertuiging, je seksuele voorkeur, et cetera. Recht op een fatsoenlijke levensstandaard is ook een mensenrecht. En in die bandbreedte is onze taak om die rechten te belichten, te beschermen en te bevorderen. Nou, dat is natuurlijk een heel breed pakket, een mooi pakket. En in dat kader is armoede een van de thema's waar we natuurlijk van zeggen dat is zo groot. En dat het feit dat zoveel mensen, vanochtend was er weer een bericht over de ongelooflijke toestroom op de voedselbanken bijvoorbeeld. Dat is zo toegenomen nog weer in de afgelopen jaren, die armoede. Dat mensen door hun bestaansminimum heen zakken.
Mm-hmm.
En wij hebben als Nederlandse overheid ooit gezegd, wij zetten onze handtekening onder die mensenrechten. En dat betekent dus dat de overheid de plicht heeft om toch dat bestaansminimum op de een of andere manier te garanderen.
En hoe doet die overheid het dan?
Nou ja, dat is natuurlijk aan de overheid zelf. Hè. Dat zijn ook politieke discussies.
Mm-hmm.
Wat ik zelf.
Want jullie oordeel is niet bindend, hè? Dat is misschien
nee,
ook goed
maar
om
dat,
te
is,
zeggen.
Dat is alleen aan die oordelende kant. Ja. Wij adviseren. Kijk, wat bindend is dat Nederland zijn handtekening heeft gezet onder een aantal verdragen. En natuurlijk heeft gezegd, wij ondertekenen ook de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Dus wie in Nederland woont, heeft die rechten. Omdat die mens is die in Nederland woont. En wij als overheid beschermen die rechten. Maar hoe ze dat vervolgens doen, daar kun je politiek natuurlijk hele discussies over voeren. In onze samenleving op dit moment hebben wij denk ik een systeem waar toeslagen op allerlei manieren heel belangrijk zijn. Je ziet het nu ook weer bij de energiecrisis. Er wordt natuurlijk gedacht aan allerlei soort van toeslagen om de pijn te verzachten. Dat is aan de overheid. Wat ik interessant vind en ook wel soms een het kan het even wat rust, het kan wat rust in de discussie brengen als je het even niet politiek benaderd is. We hebben die plicht als Nederlandse overheid om dat bestaansminimum te garanderen. Dus
je hoeft
ga maar nadenken.
Niet over te discussiëren.
Nou, je moet er wel over nadenken hoe je dat dan doet. Maar dat het moet, dat is eigenlijk iets wat we met elkaar hebben afgesproken. Dus dat vind ik soms wel het boeiende van dat mensenrechtenperspectief. Het is niet keihard in hoe het eruit ziet, maar wel in dat het moet. Ja. En het duwt dus gewoon in de richting van nadenken van over oplossingen.
Ja, maar als je dan ziet dat het moet en je kijkt naar de huidige situatie en wat jullie als meldingen binnenkomen, waar ben je dan het meest geschokt over?
Nou, wat je ziet is natuurlijk dat er een toename is, dat het ook schrijnender wordt, dat armoede nooit een op zichzelf staand probleem is. Hè, in termen van te weinig geld. Het is ook daardoor vaak uitsluiting van deelname aan de samenleving. Het heeft ook te maken met het loon dat mensen verdienen, het loon naar werk, wat soms ook een beetje een ingewikkeld ding is. Het heeft te maken met toegankelijkheid van voorzieningen, van onderwijs. Dus het gaat over heel veel dingen. En armoede is daarmee ook altijd een katalysator van heel veel andere mensenrechten die ook onder druk komen te staan. Dus daarom hebben wij dit jaar gezegd, wij gaan daar echt een punt van maken, van die armoede. We reiken één keer per jaar een mensenrechtenmens prijs uit. En dit jaar gaat hij naar iemand die zich hard maakt voor armoedebestrijding of het lenigen van de nood als het om armoede gaat. We weten nog niet wie het is. Mm-hmm. Inzendingen mogen nog binnenkomen. Maar op 8 december gaan we die titel uitreiken.
En probeer je dan van eigenlijk kijk naar je naaste, waar we net het over hadden, dat je eigenlijk de maatschappij meer gaat aanspreken van help elkaar in deze moeilijke tijd?
Nou, dat moet natuurlijk altijd. Maar waar wij natuurlijk een van onze belangrijkste gesprekspartners is natuurlijk toch de overheid en zijn lokale overheden. He, dat is de rol van het college. Maar om dat goed te kunnen doen, moeten wij ons grondig verdiepen in die samenleving en daar ook het gesprek mee zoeken. En de berichten die wij vanuit die samenleving binnenkrijgen ook heel serieus nemen. En wat we dan zeggen is, prachtig als er wordt nagedacht bijvoorbeeld over nu een systeem van toeslagen om die energiearmoede te dempen. Maar bedenk dan niet alleen maar meer die generieke regels, maar ga ook in gesprek met de mensen om wie het dan gaat. En vraag niet alleen wat ze nodig hebben, maar ook als die regel er eenmaal is, hoe het werkt. En kijk achteraf ook of het eigenlijk effectief was.
Ja. Probeer ook te leren. En dan kom je dus tot een invulling van die menselijke maat. En dan tegelijkertijd denk ik, ja, de overheid is überhaupt blown away met alles wat ze moeten doen. Die kunnen natuurlijk niet het gesprek met iedereen aangaan. Dus hoe ga je dat dan concreet vormgeven?
Een van de juryleden op dit moment van die Mensenrechten Mensprijs is Marjorie Malbons. Dat is een Rotterdamse. En die heeft eigenlijk al jaren een project waarbij ze zegt, ik probeer de armoede te verzachten op zo'n manier dat ik naast mensen ga staan die arm zijn of die in hele ingewikkelde financiële omstandigheden komen en daarmee vaak ook in andere ingewikkelde levensvragen belanden. En ik ga met ze kijken hoe ik hen een klein beetje, soms ook door het doolhof van alles wat er mogelijk is, maar waar je soms niet van weet dat het kan, of waar je niet weet hoe je erbij moet komen, om ze daar te ondersteunen. Nou, je kan natuurlijk als overheid zeggen, naast zo'n voorzieningenstelsel van toeslagen gaan we ook kijken over of we dit misschien iets op iets grotere
een soort
schaal
buddy of zo.
Ja, dat je zou dat een soort buddy kunnen noemen. Ja. Ja. En dat is natuurlijk, dat moet je heel lokaal organiseren. Mm-hmm. Maar dat is wel iets wat je ook kan doen, behalve geld.
En waar ik nou zo, want ik denk aan de ene kant goed idee, hè? Want het is eigenlijk een systemisch probleem wat we nu hebben. En mensen weten de weg door het systeem niet meer. Maar geïnspireerd door de nieuwe directeur-voorzitter van de Wiarda Beckman Stichting. Die zegt, het is eigenlijk, armoede is een soort industrie geworden. Het is een soort opknippen in allerlei deelprobleempjes. En dan zet je daar weer een coach op. En daar wordt heel veel geld aan verdiend. Dat is natuurlijk met diversiteit ook zo. Ik bedoel, ik vind diversiteit heel erg belangrijk. Ik vind het ook belangrijk dat we iets aan armoede doen. Ik ben bestuurslid bij Sieren. En wij hebben de kinderarmoedecampagne gelanceerd nog niet zo heel lang geleden. Maar toch, weet je, uiteindelijk, het is een soort industrie geworden. En die houden elkaar allemaal bezig. Hoe kijk jij daarnaar? Ik vind dat heel lastig.
Het is lastig, maar ik zou nu toch vooral de nadruk willen leggen op waar het de mensen om wie het gaat ook daadwerkelijk wel helpt.
Ja, dat wil ik ook. Alleen, dat punt benoemt hij ook. Het probleem is dat het een industrie is geworden met coaches en hij had het zelfs over een menstruatiecoach gerelateerd aan armoede. Nou, die heb ik niet helemaal kunnen volgen. Maar we hebben zoveel deelproblemen. Hoe kom je uit deze weerwar?
Ja, ik weet niet of je er helemaal uitkomt. En ik weet ook niet of dat helemaal de taak van het college is om dat te wijzen. De ombudsman, de nationale ombudsman, heeft natuurlijk ook een rapport uitgebracht over armoede. Die heeft een iets andere kijkrichting. Dus die adviseert dan bijvoorbeeld om toch naar een soort ondergrens de bestaansbodem te kijken. Om dat opknippen voor te zijn. Dat zegt hij, wij kijken iets mensenrechtelijker en dan kijk je toch naar wat kan in individuele gevallen ook echt helpend zijn. En ook proberen we heel erg te benadrukken, kijk wel breed. Kijk niet alleen naar geld, maar kijk ook naar andere rechten die in het gedrang komen door armoede. Of kijk waar armoede een gevolg is van rechten die in het gedrang. Want soms is discriminatie bijvoorbeeld een oorzaak van armoede, maar het kan ook een gevolg ervan zijn. Dus probeer niet geïsoleerd te kijken. Ja. Dus dat opknippen, daar ben ik het heel erg mee eens als je dat benoemt. Maar probeer toch het hele plaatje steeds wel te zien. En daar moet je natuurlijk je beleid en je visie op baseren. Hoe die eruit ziet, dat is dan weer niet helemaal
en eigenlijk
ons.
Zien we ook nu een te simpele benadering van armoede.
Nou ja, armoede is nooit één ding.
Ja.
Het is nooit alleen maar te weinig geld.
Ja, het is gewoon heel moeilijk op te lossen. Dat is het erge. En als je dan kijkt vanuit die fundamentele rechten van de mens, vind je dan dat die nu echt onder druk staan in Nederland? Of zijn bepaalde groepen die rechten gewoon al kwijt?
Nou, ze zijn ze nooit kwijt. Want
ze hebben ze. Maar
ze hebben ze omdat ze mens zijn. Dat vind ik het mooie. Alleen, hoe kunnen ze erbij? Kunnen ze ervan genieten? Merken ze er wat van in hun leven dat ze die rechten hebben? En dat is natuurlijk niet vaak aan mensen zelf, dat is ook een opdracht aan de overheid. Dus daarom zeggen wij, dit is een tijd waarin zoveel crisis na crisis, je noemde ze net allemaal in het begin, corona heeft natuurlijk iets blootgelegd van de kwetsbaarheid in dat opzicht en heeft hem ook verdiept. De energiecrisis doet dat opnieuw. En zo zal er waarschijnlijk steeds meer gebeuren. Dus we moeten ook een keer de tanker wel een andere kant op laten varen. Daar ben ik het enorm mee eens.
Laten we daar dan zo meteen verder over praten. Ja. Mijn gast is voorzitter van het College van de Rechten van de Mens, Jacobine Geel. En wat hebben we dan ook nodig om te komen tot een maatschappij waar we ook het onderlinge vertrouwen kunnen herstellen? En wat leert zij in dat verband uit haar gesprekken met de Belastingdienst over de toeslagenaffaire? Blijf luisteren.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster. Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur. Fijn dat je weer luistert. Deze week spreek ik met 5 maatschappelijke leiders. Morgen dan is de gast Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. En dan praat ik met haar over de maatschappelijke opgave voor het bedrijfsleven. Abonneer je vast op onze podcast, dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Mijn gast vandaag is Jacobine Geel. Zij is voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, theoloog, talkshowhost en toezichthouder bij een aantal woningcorporaties. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk of de vrijheid van meningsuiting in gevaar is. Jullie hebben als college daar een aantal duidelijke uitspraken over gedaan. En jullie onderzoek naar de toeslagenaffaire. En laten we met dat laatste beginnen. Als het gaat om dat onderzoek, wat heeft jou het meest geschokt?
We hebben dat onderzoek gedaan. Is wel goed om even toe te lichten. Ik zei net iets over die oordelenkant bij het college. Er hebben zich bij ons best een fors aantal ouders gemeld in de tijd. Die zeiden dat ze niet alleen getroffen waren door het hele strenge regime van de toeslagendiensten, van de belastingen, maar dat ze ook gediscrimineerd waren op grond van afkomst. En die discriminatie was eigenlijk nooit zo onderzocht. En het is natuurlijk ook heel moeilijk om daar echt greep op te krijgen per individueel geval. Dus toen hebben wij gedacht, laten we van onze wettelijke mogelijkheid gebruik maken om een onderzoek ter plaatse te doen, in dit geval bij de Belastingdienst. En we hebben dus 2 jaren waarbij we alle ouders die een kindertoeslag ontvingen hebben onderzocht. Om te kijken of...
Zijn dat dan gesprekken of zo?
Nee, gewoon een dataonderzoek.
Okay.
En toen hebben we met name gekeken van, zie je significante verschillen in of mensen met een niet-Nederlandse achtergrond ook nog eens een keer extra zwaar zijn getroffen door dat strenge regime, wat voor heel veel mensen dus tot ongekend onrecht heeft geleid. En daarop is het antwoord bevestigend geweest. Dus dat is schokkend eigenlijk. Dat op dat niveau van systemen,
ja,
er dus een discriminatoire effect zichtbaar wordt. Wat echt niet, ja, niet te miskennen is. Dat zegt nog niks over per individueel geval die zich per individuele ouder die zich bij ons gemeld heeft ook daadwerkelijk gediscrimineerd is. Want je kan soms redenen hebben om mensen uit een groep te lichten.
Ja, maar dat is ook weer de kritiek die op jullie oordeel is gekomen van een andere instantie. Ik ben even de naam kwijt, maar dat je heel erg goed moet kijken,
ja,
dus hoe je naar die groepen kijkt.
Ja,
hè? Dus
zeker.
Daar doe je die disclaimer.
Ja, dus per geval, maar dit gaat helpen, want dit is in ieder geval zo onmiskenbaar, deze uitkomst, dat de bewijslast, want dat is dan in het gelijke behandelingsrecht hoe het werkt, de bewijslast klapt nu om en nu moet de Belastingdienst moet aantonen dat ze niet gediscrimineerd heeft.
Maar nemen ze dat oordeel over?
Hier is niet aan te ontkomen. De Belastingdienst moet nu bewijzen dat ze niet gediscrimineerd hebben. Wat er dan vervolgens gebeurt, is dat het college een oordeel vormt.
Mm-hmm.
En het oordeel kan dus zijn, er is gediscrimineerd of er is niet gediscrimineerd. Dat betekent heel veel, in ieder geval voor de ouders die zich bij ons hebben gemeld. Sowieso is dat een van de functies van zo'n heel proces. Ja. Dat je natuurlijk het gevoel, ik word serieus genomen, ik word gehoord.
Nou ja, en sterker nog, er zijn ook nieuwe meldingen binnengekomen.
Zeker.
Op basis van
Zeker.
Dit oordeel, ja, van jullie kant. Toch waren er ook, bij de NOS was dat een van de ouders die zei, ik denk dat er nu echt genoeg onderzoeken hebben gehad. Ze moeten ons gewoon recht doen. En,
ja,
dat is het moeilijke altijd van onderzoek. Onderzoek is super belangrijk. En we wisten natuurlijk ook al heel lang dat er gediscrimineerd werd. Hè. Dat werd in de analyse en de duiding.
Er is heel veel al over geschreven.
Ja.
Alleen het was nooit op deze manier onderzocht.
Ja.
Dus dit is wel vrij hard.
Ja. Maar hoe komen we uit het gepraat? Hè? Jij praat
Er zijn natuurlijk al heel veel dingen in gang gezet bij de Belastingdienst om die mensen natuurlijk op allerlei manieren tegemoet te komen. Dat blijkt heel taai en ingewikkeld. Dat is niet waar het college over gaat. Wij hebben echt die individuele klachten te behandelen. En per individuele klacht moeten wij ook een uitspraak doen. En het onderzoek dat wij hebben gedaan is alleen maar helpend bij die klachtenprocedure.
Mm-hmm.
En is verder niet helpend in het verzinnen van maatregelen om de nood te lenigen.
Maar jullie spreken ook geregeld met de Belastingdienst hierover,
ja, want
toch?
Wij hebben ook een ander programma, Vooroordelen Voorbij, waarin we veel meer kijken van hoe kunnen we nou uitvoeringsinstanties zoals de Belastingdienst toeslagen niet alleen, ja, helpen klinkt heel liefdevol, het is natuurlijk ook wel urgent, hè, dat dit aangepakt wordt.
Mm-hmm.
Maar in ieder geval helpen in het bewust worden van hoe dit werkt. Zowel bij de ambtenaren zelf,
ja,
maar ook op systeemniveau.
Ja.
Dus dat zijn trainingsprogramma's. Dus dat is een hele andere tak van het college.
Okay, maar dit is wel interessant om dan te zien van hoe ze daar denken. Ik bedoel, als je daarnaar naar kijkt, wat zie je dan gebeuren? Wat leer je daar?
Nou, daar zijn we nog niet. We zijn nu bezig om dat te starten.
Ja.
Maar we zijn dus wel intensief in gesprek met deze dienst. En wat we natuurlijk zien is, en dat is, kijk, het onderzoek en dat de toeslagenaffaire nieuws werd, dat ligt natuurlijk alweer een tijdje achter ons. Het is vreselijk dat het nog steeds niet voor de mensen om wie het gaat is opgelost. Maar het heeft natuurlijk een ongelooflijk effect gehad bij de mensen die werken bij de Belastingdienst toeslagen. In termen van schrik, schaamte, ongemak. Dit willen we nooit meer zo. Wat help, wat kunnen we doen om dit... Dus dat is natuurlijk al...
En dat is natuurlijk ook dat schrik-effect wat je eerder ook beschreef. Wat we ook wel weten met die meervoudige crisis die we nu hebben in Nederland. Dat de urgentie is doorgedrongen, maar... Het probleem is dan dat je vervolgens... je zei echt, die tanker moet een andere koers gaan varen. En dat vinden we zo ontzettend lastig.
Maar we vinden het vooral lastig omdat het tijd kost. Weet je, we zouden dit morgen geregeld willen hebben. Weet je, klap erop, klaar. En dat kan niet bij zulke ingewikkelde, complexe, diepgewortelde... systeemdingen ook.
Ja.
Dat heb je niet zomaar geregeld. Dus het begint natuurlijk met bewustwording en urgentiebesef. En daar moeten we als het ware volop gebruik van maken.
Maar dan wil ik toch even, want intussen weet ik zijn naam... want die heb ik hier staan, Tim Schoors, de nieuwe directeur van de Jarder Beckman Stichting... het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Ik haalde hem al eerder aan. He, die industrie die rond armoede is ontstaan. En hij zegt ook, als het over kritiek op de beleidsmakers gaat. Wat mij verbaast is dat iedereen in die beleidstorens erg op elkaar lijkt. Ze hebben min of meer dezelfde hobby, volgen dezelfde opleidingen, dezelfde buitenlandervaring. En het zijn vervolgens deze hoopvollen die beleid vormgeven voor de hopelozen.
Ja, de Belastingdienst heeft ook een programma Inclusie en Diversiteit. En dat gaat daar eigenlijk over. Hè? Dat je natuurlijk wel een gemêleerd personeelsbestand moet hebben om ook gevoelig te zijn voor... de diversiteit in de mensen die je ook... die ook de afnemers van je product zijn, zeg ik nu maar even heel zakelijk. Dat is natuurlijk iets anders. Vooroordelen en hoe dat individueel, maar ook op systeemniveau doorwerkt... is nog net een tandje ingewikkelder. Weerbarstiger, ik noem dat woord dan toch nog maar eventjes. Mm-hmm. En dus wat ons werkje samen met de Belastingdienst is om dat... te proberen aan te pakken. Ja, natuurlijk gaat dat ook over leiderschap bij de Belastingdienst.
Wat zou je ze dan leren? Stel, iemand doorloopt zoiets, wat gebeurt er dan? Wat is de eye-opener van zo'n training?
Om te beginnen, vooroordelen? Hoe het met je eigen vooroordelen zit. Waar ze in werking treden. Waarom je misschien de ene het belastingformulier eruit pikt en een andere niet. Wat zijn dat voor mechanismen? Hoe komt het dat er zoveel mensen zich bij ons kunnen melden bij het college met de klacht dat ze gediscrimineerd zijn? Dat wij in dat onderzoek laten zien dat er ook daadwerkelijk echt verschillend gehandeld is ten opzichte van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond ten opzichte van mensen met een Nederlandse achtergrond. Wat gebeurt daar dan ter plekke? Waardoor dat effect kan optreden.
Maar dan denk ik, dat weten ze toch al lang met alles wat we hebben gezien. En dan toch is dat nog niet doordrongen.
Ze weten dat het gebeurd is.
Ja.
Maar weet je ook op individueel niveau hoe dat in jouw aanpak misschien heeft doorgewerkt? Bij je collega's? Wat daarvan ook misschien in de manier van werken verstopt zat? Dus dat is natuurlijk het begin... om ook te zeggen, maar zo moeten we het dus niet meer ontwerpen.
Maar dat is ook heel moeilijk natuurlijk. Want dan kom je ook een beetje bij schaamte en schuld.
Ja, die zitten er ook.
En het is natuurlijk moeilijk om ook dan... We zijn ook zo oordelend naar elkaar. Dus dat lijkt me ook weer lastig voor een belastingdienst. Dat je dus moet onderkennen hoe schuldig je eigenlijk bent in dat verhaal.
Ja, maar kijk, Wat het moeilijkste van schuld is als je helemaal geen route naar de uitgang wijst. En wat wij met dit programma proberen is te zeggen... We constateren dat er dingen fout zijn gegaan. Dat constateren we met z'n allen. En misschien is er wel een route naar de uitgang. En laten we die dan met elkaar vinden. Want dan is het niet een voldongen feit of iets waar je bij neer moet leggen. Maar dan kun je gaan bewegen.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de maatschappelijke leiders. Later deze week praat ik nog met Jan de Ruiter. Hij is bestuursvoorzitter van het bouwbedrijf Volker Wessels. Hoe kijkt hij nou naar het politieke klimaat in een tijd dat er grote bouwopgaven liggen? Ook maatschappelijke opgaven, ook als het gaat over duurzaamheid. En hoe dat toch allemaal aan alle kanten vastloopt. Mijn gast vandaag is Jacobine Geel, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. En mijn gasten stellen elkaar ook vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met de invloedrijkste bedrijf... Commissaris van ons land, Petri Hofstee. Zij had deze vraag voor jou.
Hoe kan zij met het college een brug slaan naar het bedrijfsleven... om door samenwerking een groter impact te creëren op dit thema?
En dan op het thema mensenrechten.
Dat is het goede thema. Ja. Ja, dat is een mooie vraag. We werken al veel samen met het bedrijfsleven. We werken bijvoorbeeld samen als het gaat om discriminatie van jongeren... als ze een stageplek nodig hebben. Maar we werken natuurlijk ook samen... en daar heb ik straks weer een vraag over aan Ingrid Thijs... want die zit hier morgen van VNO-NCW. We werken ook samen als het bijvoorbeeld gaat om handreikingen... voor het voorkomen van seksuele intimidatie... of een goede klachtafhandeling als het wel zover komt... Toevallig vandaag is er een zogenaamde tipsheet gepubliceerd.
Ja.
Die is helemaal tot stand gekomen samen met het bedrijfsleven. Omdat wij natuurlijk vanuit het mensenrechtenperspectief... van alles kunnen zeggen over wat wel en niet zou zijn. Maar je moet natuurlijk toch met de mensen vanuit de praktijk praten... om te zien hoe het dan ook in de praktijk zou kunnen werken. Dus wij werken gelukkig al heel veel samen als het gaat om
wat
mensenrechten.
Wat is
maar het
kan de natuurlijk... belangrijkste tip? Want kunnen ze niet nu.
Nou, ik zou zeggen, nu is de belangrijkste tip, die ook het meest concreet is: zorg dat er een hele goede klachtenprocedure is. He, dus voorkomen, dat is natuurlijk een hele grote operatie. Ja. Maar als mensen zich op een veilige en goede manier kunnen melden met een probleem of met een klacht. En ook het vertrouwen hebben dat dat wordt opgepakt en gesignaleerd en dat er iets mee gebeurt, dan helpt dat. Dan heeft dat uiteindelijk ook een preventieve werking.
En je noemde net al mijn gast vanmorgen, inderdaad Ingrid Thijssen. Wat zou je aan haar willen vragen?
Nou, bij haar zou ik het echt even over die jongeren willen hebben... en die stageplekken. Want een van de dingen die we natuurlijk heel vaak te horen krijgen als college is... het is zo moeilijk om een stageplek te vinden. Want ik heb een hoofddoek of ik heb een niet-Nederlandse achtergrond. En dat gebeurt nog steeds. We zitten met een enorme krapte op de arbeidsmarkt. En toch blijkt die discriminatie nog helemaal niet tot het verleden te behoren. Ik zou haar heel graag als bondgenoot van het college hebben om hier verder in te komen. En dit probleem toch kleiner te maken.
Dus jouw vraag is?
Wat kun jij doen vanuit je rol bij VNO-NCW... om discriminatie van jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond... bijvoorbeeld bij het vinden van stageplekken, te voorkomen?
Die vraag ga ik haar zeker stellen morgen in het slotstuk wat wij hebben van 6,5 minuut. Dus het wordt even een uitdaging, want we moeten een groot onderwerp toch nog aansnijden.
Zeker.
In het jaarrapport schreef het college namelijk dat het zich grote zorgen maakt over de vrijheid van meningsuiting. Waar maken jullie je vooral zorgen over?
Nou ja, ik denk dat de voorbeelden over elkaar heen buitelen van in ieder geval journalisten... die hun werk niet of niet helemaal naar tevredenheid of behoren kunnen doen... omdat ze worden lastiggevallen, bedreigd, verbaal, maar ook steeds vaker
fysiek. Het voorbeeld Vorm voor Democratie heb je het nu.
Dat is een heel recent voorbeeld... waarbij zelfs een politicus hier toch eigenlijk geen voorbeeldgedrag aan de dag legt... zou je kunnen zeggen, hè? Omdat hij zelf degene is die... toch wel met hele dubieuze methoden... een journalist het werk onmogelijk probeert te maken. Dus dat is een aanbeveling die wij doen... van geef nou in ieder geval vanuit de politiek daarin het goede voorbeeld. Maar wat we ook weten is, en dat is net bevestigd door Persveilig... is dat nu 25 journalisten zijn uitgerust met een soort noodknop... waarbij als het gevoel van nou dit gaat echt de verkeerde kant op... met mijn veiligheid, waar ze op kunnen drukken... en dan treedt er een beschermingsmaatregel in werking. Ja, dat dat moet. Dat wij nog steeds dat de busjes van de NOS zonder logo rond moeten rijden. Omdat ze toch het gevoel hebben dat dat heel makkelijk doelwitten worden. Terwijl dat eigenlijk witte vlaggen zouden moeten zijn. Die altijd welkom zouden moeten zijn. Want ja, nieuws en goede journalistiek is zo belangrijk.
Van onze democratie.
Ja, zo belangrijk voor ons samenleven. Voor ons geïnformeerd zijn op een goede manier. Dus dat is wat wij in die rapportage aan de orde hebben willen stellen. En ook daarbij kijkend naar de overheid van. He, vrijheid van meningsuiting, daarin zijn natuurlijk alle burgers zelf ook voor een deel verantwoordelijk. Maar de overheid heeft wel een bijzondere taak om te zorgen voor een veilige publieke ruimte waarin dat debat kan plaatsvinden.
En wat moeten ze doen? Hè? Want je ziet nu wel in de Kamer dat ze dingen afkeuren, maar ze zijn ook een beetje aan het worstelen. En dat afkeuren van dingen, hè, want je kan het negeren. Dat hebben ze geprobeerd. Je kan het afkeuren. Uiteindelijk, de lieden die dit doen, die spinnen er altijd weer garen bij. Dus het is heel moeilijk hoe je dat nou echt moet uitroeien. Hoe kan de overheid daarin stoppen?
Uitroeien klinkt dan ook wel weer alweer behoorlijk agressief natuurlijk.
Ja, ja.
Kijk,
dat willen we ook niet.
Het is, laat ik vooropstellen, het is een ongelooflijke evenwichtsoefening. Want vrijheid van meningsuiting is een groot goed voor iedereen. He, dus dat, er is bijna niets wat dat in gevaar zou moeten brengen. Behalve dat je kunt zeggen, mensen die overgaan tot agressie, hè, tot bedreiging, dat is gewoon strafbaar. Dus als iets strafbaar is, zou je moeten handhaven. Wat we ook hebben gezegd, probeer nou één coördinerend bewindspersoon aan te stellen die in ieder geval in kaart brengt wat er allemaal speelt, om ook niet in een soort weerwar van oplossingen te komen, maar daar toch iets van een samenhangend beleid op te ontwikkelen. Dat is ook een belangrijk. Hè? Dat is weer dat opknippen.
Ja.
Het luk raken. Dat is een beetje een thema in dit gesprek. Kijk nou wat integraler, wat groter. Zorg dat je het hele plaatje hebt. En zet dan een paar stappen die in ieder geval iets meer rust kunnen brengen.
Ja, dat je echt tot die systemische verandering komt. Omdat je het hele plaatje kent. Ja. En jullie hebben ook nog wetgeving, stellen jullie voor. Die delen adresgegevens.
Het zit natuurlijk op het voorkomen van agressie en geweld. Het zit op het beschermen van in ieder geval mensen die in de media zich uiten, hun werk doen. Journalisten, maar ook wetenschappers bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ze hebben natuurlijk in coronatijd gezien hoe die soms ook gevaar lopen als ze eigenlijk hun wetenschappelijke verhaal vertellen. Iemand als Marion Koopman, viroloog, is daar echt het slachtoffer van geweest. Dus de agressie neemt toe. De sociale media en het feit dat je digitaal heel veel kan doen maakt het makkelijker, lijkt het, om grensoverschrijdend daarin mensen het leven heel moeilijk te maken. Dus het is een heel veelkoppig monster.
Ja.
Maar het is niet meer te onderschatten. En het bedreigt in die zin ook soms de kwaliteit van onze democratie, als het echt te ver gaat.
En nu even los van het college, want dit zijn de aanbevelingen vanuit het college, maar ook met al jouw andere kennis en ook als theologe. Als je kijkt naar de vrijheid van meningsuiting, kijk, het is natuurlijk belangrijk dat iedereen zich mag blijven uitspreken. Want je moet ook niet naar een klimaat dat je zegt, je mag bepaalde dingen niet meer zeggen. Maar je zei net, het ligt ook aan de samenleving zelf. Weet je, wij moeten er als samenleving, we kunnen niet altijd naar de overheid wijzen of naar het bedrijfsleven om dingen op te lossen. Hoe komen wij zelf naar een moment dat we dichter naar elkaar toe groeien, maar dat we toch ook anders mogen denken en dat mogen uitspreken?
Nou ja, het begint erbij, als je dan toch weer een klein beetje vanuit het mensenrechtsperspectief kijkt, dat de vrijheid om je mening te uiten heeft als keerzijde van de medaille de vrijheid om informatie te vergaren. Hè. Dus dat is dat. En realiseer je wat je doet als je zo agressief je mengt in het publieke debat. Hè, want daar gaat het natuurlijk om. Dat is waar we het hier over hebben. Maak je het bijvoorbeeld voor journalisten heel moeilijk om hun werk goed te doen. En daarmee doe je ook jezelf uiteindelijk tekort.
Ja.
Dus realiseer je dat die wisselwerking, die is er wel degelijk. Het is niet zo dat burgers alleen maar consumeren. Die creëren natuurlijk mede ook een klimaat.
En je hebt eerder gezegd in een lezing, wat vrijheid nodig heeft, is elasticiteit.
Ja, dat heb ik ook eens ergens gezegd. Ja.
Of het was niet in een lezing misschien. Maar wat is de kern van die elasticiteit?
Kijk. Dat was een hele grote lezing. Hè? Dus dat is nu wel moeilijk om daar even één zinnetje uit te lichten. Maar als ik zelf persoonlijk hierop antwoord zou geven, dan is. Zou ik twee dingen willen zeggen. Ik vind het altijd belangrijker om zelf te spreken dan anderen het zwijgen op te leggen. Dus wat dat betreft, wees heel behoedzaam als het gaat om die vrijheid van meningsuiting op wat voor manier dan ook aan banden te leggen. Maar vraag je bij wat je zegt af, welk doel dien ik daar eigenlijk mee? Dat is een vraag die je jezelf kunt stellen.
En dus ook het perspectief van de ander zien dan?
En daarmee bedenken dat wat je zegt niet alleen maar een soort zenden is in een vacuüm, maar dat je een bijdrage levert aan een gesprek, zelfs als je je gesprekspartner niet ziet. En wees je daarvan bewust. En ook als je twittert, probeer je voor te stellen dat je met die persoon in één ruimte zit en dat je dan zegt wat je twittert. 10-1 wordt de toon dan ietsje anders.
Denk
en
ik
dat
ook.
Zou al kunnen helpen.
Dank je wel voor deze waardevolle tip, ook op het einde van ons gesprek. Jacobine Geel, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan mis je geen aflevering. Maar heel belangrijk, blijf de hele dag live hier op BNR. Zometeen Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.